Oké, dankjewel. Ja, ik neem aan dat jullie mij nu kunnen horen. Ja, oké. Dus nog eens een hele goede morgen iedereen. En hartelijk dank voor de uitnodiging om iets uit Gods woord te delen met jullie. Altijd een groot voorrecht om dat te mogen doen. Nu, helemaal achteraan in onze Bijbel, juist voor het laatste Bijbelboek. Het laatste Bijbelboek is uiteraard het boek Openbaring. Juist daarvoor vindt u een kleine brief. En ik vermoed dat dit zowat het minst gekende boek is van het Nieuwe Testament. Zeker niet de meest populaire brief. Misschien heeft het iets te maken met de naam van de auteur. Het is de brief van Judas. Ja, Judas, dat is nu niet meer een echt sympathieke naam, is het niet? Sinds Judas Iscariot is het een naam die bijna een beetje als een vloek klinkt. Maar daar kon natuurlijk de auteur van deze brief zelf niks aan doen, want dat is een ander Judas. Meer dan waarschijnlijk gaat het om de halfbroer van de Heer Jezus, die net als een andere halfbroer, Jacobus, een brief geschreven heeft. En er is een goede reden waarom deze brief in het Nieuwe Testament is opgenomen. In elk geval is deze brief, net als de andere boeken van de Bijbel, geïnspireerd door de Heilige Geest. En het is een brief die een paar kostbare, ik durf zeggen, pareltjes bevat. Kijk bijvoorbeeld naar het begin van de brief. Wat een prachtige gedachte je daar in verwoord vindt. De eerste twee verzen van de brief. Daar staat Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en een broer van Jacobus, aan de geroepenen die in God de Vader geliefd en voor Jezus Christus bewaard zijn. Barmhartigheid, vrede en liefde worden u vermenigvuldigd. Nu, het gaat me vooral om wat er in vers 1 staat, dat we in God de Vader geliefd en voor Jezus Christus bewaard zijn. Nu, ik weet in de Statenvertaling, in de herziene Statenvertaling, die sommigen misschien gebruiken, daar staat in plaats van geliefd, daar staat geheiligd. En dat komt omdat de oude manuscripten daar verschillen in tekst. Het is een klein verschil, maar toch denk ik dat geliefd de voorkeur verdient. We zullen straks zien dat we die combinatie van bewaren en liefde voor een tweede keer gaan terugvinden in deze brief. En ik kom straks terug op vers 1, maar ik wil u ook al eventjes tonen hoe de brief eindigt, met wat een prachtige gedachte Judas zijn brief afsluit. De twee laatste versen, vers 24 en 25, daar schrijft hij: hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid en nu en in alle eeuwigheden. Amen. Nu, dat is toch een indrukwekkende manier om een brief mee af te sluiten, is het niet? En kijk nog even wat hij exact zegt. Hem nu die u voor struikelen kan behoeden. Struikelen is nooit aangenaam. Als je struikelt, kan je serieus kwetsen. Nu, hier is natuurlijk in geestelijke zin struikelen door zonde, door verkeerde beslissingen enzovoort. En dat kan ernstige gevolgen hebben. Maar Judas wil ons geruststellen en zegt: hij kan u daarvoor behoeden. Hij kan ervoor zorgen dat je niet struikelt. En dat is een hulp die we absoluut nodig hebben. Maar hij kan nog meer, zegt Judas. En hij kan u onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid. Het is soms een moeilijke weg die we nu te gaan hebben. Het is niet altijd even makkelijk. En soms, ja, hoort struikelen er jammer genoeg bij. Maar we worden ervan verzekerd dat de aankomst dat die op een prachtige manier zal plaatsvinden. We zullen uiteindelijk onberispelijk voor hem staan en zegt Judas, hij kan daar echt voor zorgen. Hij kan dat tot de realiteit maken. Dat we onberispelijk zullen zijn, eindelijk verlost van al die vlekken en smetten die nu onze persoonlijkheid nog ontsieren, zodanig dat we echt volmaakt zullen zijn. En we zullen staan, zegt Judas, voor zijn heerlijkheid. Nu, dat is iets om naar uit te kijken, is het niet? Eindelijk zullen we hem zien, van aangezicht tot aangezicht. Hem die we nu al lief hebben, die we nu volgen, die we nu dienen. Maar dan zullen we voor hem staan. De enige God, onze heiland. En Judas voegt eraan toe, in grote vreugde. Je zou voor minder blij worden, is het niet? En zoals we in een van onze liederen zingen, wat een dag zal dat zijn. Een dag om naar uit te kijken. Maar zover zijn we nog niet. We zijn nog altijd op weg. We komen er wel, maak u geen zorgen. En Judas wil ons bemoedigen. Maar we zijn nog altijd op weg. En daarom wil ik even terug naar vers 1. Waar Judas schrijft dat we in God de Vader geliefd en voor Jezus Christus bewaard zijn. Je mag ook vertalen niet alleen voor Jezus Christus, maar ook dat we door Jezus Christus bewaard zijn. Nu goed dan ook, God zelf bewaart ons. De Vader en de Zoon. En dat is de basis van de zekerheid van ons heil. We zijn effectief gered, behouden en we worden nu ook effectief bewaard. En voor mij is dat een hele kostbare gedachte, dat geeft mij een bijzondere rust en vrede. Ik word bewaard, ik ben in goede handen, ik ben in Gods handen. En waarom bewaart hij mij en waarom bewaart hij jullie? Waarom doet hij dat? Wel, ik denk dat het alles te maken heeft met wat juist daarvoor vermeld staat, namelijk dat we in God de Vader geliefd zijn. En dat is dan ook logisch dat hij ons bewaart, want wat je lief hebt, daar ga je zorg voor dragen. Wat je lief hebt, is kostbaar. Dat wil je nooit meer kwijtraken. Dat bewaar je. Daar ga je zorg voor dragen, want wat je lief hebt, is kostbaar. Op zeker ogenblik heeft de Heer Jezus zelf het op een prachtige manier onder woorden gebracht. Toen hij zichzelf presenteerde, zichzelf voorstelde als de goede herder die zorg draagt voor zijn kudde. En dat vinden we in Johannes, het Johannes-evangelie, in hoofdstuk 10. En dan wil ik u daar de Heer Jezus zelf even aan het woord laten, wat hij zegt over die kudde schapen. Dat wil zeggen over u en mij. Hou daar rekening mee. Ik lees u uit Johannes hoofdstuk 10, vanaf vers 27. Dus hoofdstuk 10, vers 27. Daar zegt de Heer, mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij en ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. En niemand kan iets roven uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. Nu, dat is een tekst die je even moet laten doordringen tot u. En nogmaals, hou er rekening mee, de Heer Jezus spreekt hier over u en over mij, over zijn kudde, over zijn schapen. Ja. Hij zegt, wat de Vader mij gegeven heeft, en dat zijn wij dus, dat gaat alles te boven. Dat is het meest kostbare geschenk, zegt de Heer Jezus, dat ik ooit gekregen heb en ooit zal krijgen. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Hier wijst de Heer erop hoe kostbaar we zijn in zijn ogen. En daarom zegt hij, niemand zal ze roven uit mijn hand. Dat wil zeggen, ik ga er zorg voor dragen. Ik ga ervoor zorgen dat niemand ervan verloren gaat. En dat zegt hij ook in vers 28. Ik geef hun eeuwig leven en ze zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid. Niemand zal ze uit mijn hand roven. En in vers 29, niemand kan iets roven uit de hand van mijn vader. We zitten als het ware vastgeklemd tussen twee handen. De handen van de Heer Jezus en de handen van de Vader. En daar zitten wij tussenin en zegt de Heer, ik kan jullie verzekeren, zegt hij, niemand kan jullie daar terug uit krijgen. Nu, dat voor mij, hè, dat is zo'n bemoedigende gedachte, dat geeft mij nog eens hè, zo'n rust, zo'n zekerheid. Dat is een van de grote voorrechten als kind van God, als een van de schapen van de Heer Jezus, dat we dat mogen weten. Het heeft dus alles te maken met Gods liefde. En zelf vind ik dit een van de mooiste onderwerpen in de Bijbel. Dat is een onderwerp dat je praktisch op elke bladzijde in de Bijbel tegenkomt. Gods liefde voor ons. Ik denk zelf dat er niets mooier is, dat er niets geruststellender is dan te weten, God houdt van mij en wat er ook gebeurt, hij zal altijd van mij blijven houden. Want zijn liefde is niet afhankelijk van omstandigheden, zijn liefde is niet gekoppeld aan bepaalde voorwaarden of wat dan ook. Zijn liefde is onvoorwaardelijk en onveranderlijk. Ik moest denken aan een lied dat jullie ongetwijfeld kennen en waarin dat heel mooi verwoord wordt. Ik ga het niet zingen hoor, ik ga het gewoon even voorlezen. Het is lied 599 en dat gaat als volgt. Wacht even hoor, tot ik het vind. Ik ben zeker dat je het kent hoor. Nog voordat je bestond, kende hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat hij van je hield, gaf hij zijn eigen zoon en wacht alleen nog maar totdat je komt. En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat hij van je houdt, gaf hij zijn eigen zoon en nu is alles klaar. Wanneer je komt. Dit is onvoorwaardelijke liefde. Wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ook deed, verandert daar iets aan. Voor mij is dit de mooiste gedachte uit de hele Bijbel. Dat is de reden waarom de Heer Jezus voor ons gestorven is. Dat is de reden waarom we daar juist konden avondmaal vieren. Zijn onvoorwaardelijke liefde. Voor ons. Dat is een liefde die je niet moet verdienen. Die krijg je 100% gratis. Maar weet je wat het probleem is? Soms durven we daar jammer genoeg wel eens een vraagteken achter plaatsen. En vragen we ons af of beginnen we te twijfelen. Ja, maar is dat wel echt zo? Hoe kan ik daar zeker van zijn? Hoe weet ik dat God mij echt lief heeft. Want zie je, we zingen dit wel en we zeggen dit wel, maar hoe kan ik daar zeker van zijn? Het probleem is dat de omstandigheden, de realiteit van het leven, dit niet altijd lijkt te bevestigen. Als we om ons heen kijken, dan zien we soms flink wat onrecht en pijn en ellende. En kwaad. En dan zien we Gods liefde nergens. En dan vragen we ons af. Ja, maar ziet God dat dan allemaal niet? Al die ellende en dat kwaad. En die boosheid. En waarom laat hij dat toe? Wil hij niet ingrijpen? Kan hij niet ingrijpen? Dus hoe weet ik dat hij mij echt lief heeft? Wel, twee opmerkingen daarbij. Ten eerste is het zo dat God dat herhaaldelijk zegt in zijn woord. En op elke bladzijde vind je dat terug. Alsof hij weet, dat het belangrijk is dat we dat regelmatig te horen krijgen. Een voorbeeldje, als we de... Ik ben terug bij de brief van Judas en daarvoor vind je die drie brieven van Johannes. Nu kijk eens, dat is vlakbij, hè. Kijk eens in de eerste brief van Johannes, in bijvoorbeeld hoofdstuk 4, vers 16. Hè, hoofdstuk 4, vers 16, daar staat, wij hebben de liefde onderkend en geloofd die God jegens ons heeft. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Het is alsof Johannes wil zeggen, God kan niet anders dan lief hebben. Hij is liefde. Dat is een wezenskenmerk van God zelf. En dan lees ik nog een beetje verder. In vers 18, daar staat, er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit, want de vrees houdt verband met straf. En wie vreest is niet volmaakt in de liefde. En wij hebben lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus keer op keer bevestigt God ons, verzekert hij ons, dat hij echt van ons houdt. Hij doet dat praktisch op elke bladzijde van de Bijbel. Nu, God weet waarschijnlijk dat we dat nodig hebben, om dat regelmatig te horen. En dat is niet alleen bij de Heere God zo. Dat is bijvoorbeeld ook in een huwelijk zo. Ik heb mijn echtgenote, we zijn nu al meer dan 50 jaar getrouwd. Ik denk dat we ondertussen wel weten van elkaar, dat we elkaar graag zien. Hè? En toch vinden we het belangrijk om dat af en toe te zeggen. Ja, toch is dat belangrijk om dat af en toe nog eens te zeggen. Maar God zegt niet alleen dat hij van ons houdt. Ik blijf nog even bij Johannes in zijn eerste brief. Johannes zegt, je moet niet alleen luisteren naar wat God zegt. Je moet nog iets anders doen, zegt hij. Kijk, in 1 Johannes, hoofdstuk 3, vers 1. Hoofdstuk 3, vers 1, daar schrijft Johannes, ziet welke liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden en wij zijn het ook. Dus luistert niet alleen, zegt Johannes, maar kijk ook. Ziet welke liefde ons de Vader heeft gegeven. Kijk naar wat hij gedaan heeft. Dus je moet niet alleen luisteren naar wat hij zegt, maar kijk naar zijn handelingen. Kijk, beoordeel hem ook naar zijn daden. Open je ogen en kijk. Bijvoorbeeld kerstmis, toen het de eerste keer kerstmis was. Toen de kleine Jezus geboren werd. Er was geen plaats voor hem, er was geen wiegje, er was enkel een kribbe, een voederbak voor dieren. En ergens heb ik de indruk dat hem dat eigenlijk niet veel kon schelen. Dat hem dat allemaal niet zoveel uitmaakte. Komen wou hij sowieso, plaats of geen plaats. Of er nu een bedje klaar stond of niet, maar komen wou hij. En waarom? Het toverwoord is liefde. Hij wou kost wat kost komen. En als je dan een sprong maakt van 30 jaar, ongeveer 30 jaar, ja, dan hangt hij aan een kruis op Golgotha. En waarom hangt hij aan dat kruis? Er is maar één mogelijk antwoord. Liefde. Want er hing daar in onze plaats de straf die voor ons bedoeld was. Was op hem. Ja. En daar heeft hij zelfs gebeden voor u. Vader, vergeef het hem. Want ze weten niet wat ze doen. Daarna is hij terug naar huis gegaan, naar het vaderhuis in de hemel. En daar zit hij aan de rechterhand van de Vader. En wat doet hij daar? Hij bidt en hij pleit voor u en voor mij. Hij behartigt onze belangen. Hij zorgt dat we niet struikelen. Hij zorgt dat we straks onberispelijk zullen staan voor hem. En opnieuw is maar één verklaring voor dat magische woordje. Liefde, hè, van de kribbe tot het kruis. Tot in het vaderhuis. Alles wat hij deed, alles wat hij doet, is voor u, is voor mij. U weet, zo wat de laatste woorden na zijn opstanding, toen hij afscheid nam van zijn discipelen, zei hij, zie, ik ben met u. Al de dagen, tot de volleinding van de wereld. Weet u ook wat zijn allerlaatste woorden zijn in de Bijbel? Op de laatste bladzijde, in het laatste hoofdstuk van Openbaring: zie, ik kom spoedig. Hij ziet er zo naar uit dat we straks bij hem zullen zijn. Hij kan niet zonder ons. En opnieuw, de verklaring is liefde. Snap je, zegt Johannes, zie je het? Zie je welke liefde ons de Vader heeft gegeven? Voor mij is die liefde als het ware een soort van veiligheidsgordel. Een veiligheidsgordel die ons voor eeuwig bewaart. Maar heel opmerkelijk, als we nu terugkeren naar die brief van Judas, en we gaan nu zo'n beetje naar het einde van die brief, dan vind je daar in vers 20 een belangrijke opdracht met weer diezelfde gedachten en diezelfde sleutelwoorden. Kijk naar vers 20, daar staat: maar gij geliefden, bewaart u zelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. En ja, dat is op het eerste zicht, dat is nu wel een beetje raar, is het niet? Vers 20, maar gij geliefden, bewaart u zelf. Nu ik dat de eerste keer opmerkte, dacht ik, ja maar Judas, wat is het nu? In het begin van je brief schrijf je dat ik bewaard word, en nu moet ik plots mezelf gaan bewaren. Je moet nu wel weten wat je wilt. En ik dacht, zit ik hier nu met een tegenstelling of een tegenspraak? Wat bedoelt Judas nu toch te zeggen? Maar ik denk dat ik inmiddels begrepen heb wat hij bedoelt. Ik heb daar juist Gods liefde vergeleken met een veiligheidsgordel die ons voor de ganse eeuwigheid beschermt, is het niet? En u weet allemaal wat een veiligheidsgordel is. Dat is een instrument dat in elke auto verplicht aanwezig moet zijn. Maar natuurlijk, het is wel de bedoeling, en dat is onze verantwoordelijkheid, dat we die veiligheidsgordel effectief gaan gebruiken als je met de auto rijdt. Als je die veiligheidsgordel daar gewoon laat hangen, zomaar laat hangen, ja, dan heeft dat geen enkele zin, is het niet? Je moet die veiligheidsgordel vastnemen en vastklikken. En dan gaat die effectief u gaan beschermen. En zo is het ook met Gods liefde. Je moet er niet alleen van genieten, maar je moet er ook effectief gebruik van maken. En Judas geeft ons in dat verband drie praktische tips. Maar nog eens kijken naar vers 20. Maar gij geliefde, bewaart uzelf in de liefde God ten eerste, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof. Ten tweede, door te bidden in de Heilige Geest. En ten derde, verwachtende de ontferming van onze Heere Jezus Christus ten eeuwige leven. Ik wil graag nog iets zeggen over die drie belangrijke tips die we van de auteur hier in zijn brief meekrijgen. Dus onszelf bewaren in Gods liefde, dat doe je door ten eerste uzelf op te bouwen. Opnieuw maakt de auteur gebruik van een stukje beeldspraak. Bouwen is iets wat wij Belgen, daar zijn we wel redelijk goed mee vertrouwd. Hè? Of zelfs is gezegd dat Belgen geboren worden met een baksteen in hun binnenste. De meesten onder ons zijn daar waarschijnlijk zelf persoonlijk bij betrokken geweest, bij bouwwerkzaamheden. Dus we weten hoe dat gaat. Dat is tamelijk lastig werk. Je moet dat ook heel zorgvuldig doen, steen voor steen. Je moet ook een beetje met kennis van zaken te werk gaan, maar vooral, je moet ook planmatig te werk gaan. Is het niet voor je begint aan je bouwwerk, moet je eerst een architect onder de arm nemen, die voor u een plan gaat uittekenen. En dan is het de bedoeling dat degene die de bouwwerken uitvoeren, dat ze dat plan nauwgezet gaan volgen, anders loopt het fout. De vraag is, hoe zit het nu met ons bouwwerk? Ten eerste, wat is dat bouwwerk? En ten tweede, hebben we ook een plan gekregen? Laat ik met dat laatste beginnen. Natuurlijk hebben we een heel duidelijk plan gekregen. In zijn Romeinenbrief in hoofdstuk 8, daar schrijft Paulus dat we zijn voorbestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. Dat is Gods plan met u en met mij. U opbouwen, ervoor zorgen dat u een soort van fotocopie wordt van de Heer Jezus. Bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. Ervoor zorgen dat we op zeker ogenblik als twee druppels water op hem gaan gelijken. Dat is Gods plan voor ons. Maar dan vraagt hij natuurlijk onze medewerking bij. Ja, namelijk hè, dat we zelf meewerken als het ware om te zorgen dat dat plan gerealiseerd wordt. Sinds onze wedergeboorte hebben we een nieuw leven gekregen, zijn we een nieuwe schepping geworden. En de bedoeling is dat dat nieuwe leven nu tot ontwikkeling komt, dat dat begint te groeien, dat dat vorm krijgt. Dat Christus groeit in ons, gestalte krijgt in ons. En eigenlijk is dat niet zo moeilijk. Wat dat betreft heeft de Heer het ons zo makkelijk mogelijk gemaakt. Ik verwijs u daarvoor naar zijn allerlaatste gelijkenis die hij verteld heeft. Dat is de gelijkenis die hij vertelde toen hij op weg was naar de hof van Gethsemane, nadat hij het avondmaal had ingesteld, de voeten van zijn discipelen had gewassen. Toen verlieten ze die bovenzaal in Jeruzalem en wandelden ze door de inmiddels donkere straten van Jeruzalem op weg naar de hof van Gethsemane. En toen vertelde de Heer zijn allerlaatste gelijkenis. En zei, kijk, zei hij, mijn vader is de landman, ik ben de ware wijnstok, jullie zijn de ranken. En de bedoeling is dat je nu vrucht gaat dragen, de vrucht van de wijnstok. En al wat je moet doen is, blijf in mij. Blijf verbonden met mij. En vanuit die verbondenheid zal de wijnstok ervoor zorgen dat die vrucht er automatisch komt. Je kan dat niet forceren. Je kan zelf die productie niet gaan stimuleren. Het enige wat we moeten doen is met de wijnstok verbonden blijven. Het is een soort organische verbondenheid waarbij de wijnstok ervoor zorgt dat aan de ranken nu de vrucht van de wijnstok tevoorschijn komt. En de vrucht van de wijnstok, dat is de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid, trouw, zelfbeheersing. Met andere woorden, dat zijn allemaal karaktereigenschappen. Of om het nog anders uit te drukken, het karakter van de Heer Jezus wordt nu beetje bij beetje gereproduceerd in ons. En zo bouwen we onszelf op, zo beginnen we meer en meer op hem te gelijken. Zo worden we op zeker ogenblik gewoon een fotocopie van hem. We beginnen als twee druppels water op hem te gelijken. Zijn karaktereigenschappen worden nu de onze. En kijk, dat is tegelijk de beste garantie om onszelf te bewaren. Bewaar uzelf door uzelf op te bouwen. Want kijk, hoe meer die vrucht van de geest, hoe meer die karaktereigenschappen van de Heer Jezus de onze worden, hoe kleiner het risico om te zondigen. Want wat is de vrucht van de geest? Ten eerste, liefde. Je wordt liefdevol. En hoe meer liefdevol je wordt, hoe minder kwaad je gaat doen aan de naast. Want de liefde doet geen kwaad. En de vrucht van de geest is ook blijdschap. Je wordt echt blij. En hoe blijer je wordt, hoe minder je gaat beginnen morren en kritiek geven en protesteren en weet ik veel. Want je bent blij. En de vrucht van de geest is vrede. En dat verdrijft de spanningen. Je wordt rustig. Je ervaart een soort van diepe rust, innerlijke rust. En de vrucht van de geest is langmoedigheid, dat is geduld. En geduld gaat niet forceren. Geduld gaat niet manipuleren, geduld blijft rustig afwachten dat de Heer zijn werk doet. En de vrucht van de geest is vriendelijkheid. En vriendelijkheid verhindert dat je stuurs en bars en nors gaat reageren. En de vrucht van, enfin, u snapt wat ik bedoel, de vrucht van de geest, dat zijn al die prachtige karaktereigenschappen van de Heer Jezus zelf, die ervoor zorgen dat we andere mensen worden. Gij geheel anders, waardoor het steeds makkelijker en makkelijker wordt om nee te zeggen tegen de zonde en uzelf te bewaren. Tweede tip die we krijgen is door te, even kijken om het, het letterlijk schrijft, door te bidden in de Heilige Geest. Door te bidden in de Heilige Geest. Opnieuw in zijn Romeinenbrief, in hoofdstuk 8, schrijft Paulus, evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling van de Geest, dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen krijgt. De Heilige Geest komt onze zwakheid tegemoet, onze zwakheid in het bidden. Dat wil zeggen, zelfs om met God te praten, hebben we hulp nodig. Dat toont hoe fundamenteel zwak we in werkelijkheid zijn. Want zie je, bidden, dat is niet zomaar gewoon je verlanglijstje aan God voorleggen. Laat staan dat we hem zouden beginnen instructies geven van wat er allemaal zou moeten gebeuren. Bidden is ons hart en ons verstand openen voor hem. En hoe meer je jezelf opent voor hem, hoe meer wij ontvankelijk worden voor Gods instructies. En hoe meer we oog gaan krijgen voor zijn verlanglijstje. En hoe meer we gevuld worden met zijn ideeën en gedachten. En dan beginnen we te zien wat we echt nodig hebben en wat echt belangrijk is in dit leven. En dan maken we de juiste keuzes. Met als gevolg, we bewaren onszelf in Gods liefde. En dan een laatste tip. Judas schrijft dat we ook verwachten de ontferming van onze Heer Jezus Christus. We verwachten zijn ontferming. We hebben zijn ontferming al heel duidelijk mogen ervaren bij onze bekering, toen we wedergeboren werden, toen al onze zonden werden kwijtgescholden, puur vanuit zijn ontferming. We hebben vergeving van zondenschuld gekregen. We ervaren zijn ontferming elke dag opnieuw, als we struikelen, als we onze zonden belijden. En we mogen zelfs uitkijken naar nog meer ontferming, verwachtende de ontferming van onze Heer. Die zal namelijk een hoogtepunt bereiken bij zijn wederkomst. Een soort van absoluut hoogtepunt, een climax. En ja, zoals we zingen in een van onze liederen, wat een dag zal dat zijn. Hè? Dat we hem eindelijk zullen zien. Dat we zelf zullen veranderd worden, ook een nieuw lichaam zullen krijgen, verlost worden van die zondige natuur, maar vooral bij hem zullen zijn. Onze plaats in het Vaderhuis zullen mogen innemen. En mij in elk geval helpt het, die verwachting van zijn ontferming, van zijn komst, dat helpt mij om te volharden. Die zekerheid van dat happy end. Alhoewel, dat is geen exacte term. Hè. Wel happy natuurlijk, maar het is geen end. Hè. Ik bedoel, er komt nooit een end aan. Het is voor de ganse eeuwigheid. Hè. En weet je, dat helpt mij om staande te blijven. Als je nu met moeilijkheden, met problemen geconfronteerd wordt, dan weet je, het komt uiteindelijk allemaal goed. Dat is een garantie, dat is een belofte die we van hem gekregen hebben. En dat motiveert mij om hem te blijven dienen. Maar het blijft dus wel een opdracht. Bewaar uzelf in Gods liefde. In vers 1, dan mogen we genieten van Gods liefde. Daar mogen we heel blij van worden. Maar er is altijd een gevaar, een risico. Want toen zitten mensen jammer genoeg in elkaar, dat je daar op zeker ogenblik zou kunnen misbruik van maken. Ja, God ziet mij toch graag. En blijft toch van mij houden. Maakt niet uit wat ik doe of niet doe. En daar zit een risico aan verbonden. En dat zou jammer zijn als we daar misbruik gaan van maken. Daarom bewaar uzelf in Gods liefde. Dat herinnert ons eraan, we zijn nog niet op onze eindbestemming. We zijn nog niet thuis, we zijn nog onderweg. En het kan soms een moeilijke weg zijn. Waar vinden we de moed om verder te gaan? Gods liefde en de zekerheid dat we behouden zullen thuiskomen. Onze verantwoordelijkheid is Christus blijven verwachten. Beseffen, we zijn hier maar tijdelijk, we zijn op doorreis. En de bedoeling is dat we ook als zodanig leven, als pelgrims. Onze verantwoordelijkheid is te bidden door de Heilige Geest, voortdurend om leiding vragen, hem overal bij betrekken. Zonder mij, zegt de Heer, kunt u niets. En dat we onszelf opbouwen in het geloof. Dat we oog hebben voor Gods plan met ons. We zijn bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. Dat we ervoor openstaan vanuit onze verbondenheid met hem. Dat we diep van binnen veranderd worden. Meer en meer op hem gaan gelijken. Op zeker ogenblik echt aan hem gelijkvormig zullen zijn. Dat is Gods plan met ons. Dat is een rijkdom. Dat is een zegen. En ik ben dankbaar dat ik dat eventjes met jullie mocht delen deze morgen. En ik zou graag daarvoor nog willen, echt willen danken. Met een vreugdevol dankbaar hart. Ja. Bid u met mij mee alsjeblieft. Vader in de hemel. Dank u wel dat u niet alleen onze zondeschuld hebt vereffend, hoe belangrijk dat ook is, we weten ook wat het u gekost heeft. Maar dank u wel ook voor dat indrukwekkende plan dat u met ons hebt, dat u ook mensen wilt veranderen. Dat u ons bestemd heeft tot gelijkvormigheid aan het beeld van de Heer Jezus, dat we een fotocopie van uw Zoon mogen worden. Dank u vooral, Vader, voor uw liefde, voor uw onvoorwaardelijke liefde. Dat is een warmte die ons vult. Dat vult onze harten met blijdschap, met dankbaarheid. En dank u dat we vanuit die liefde u mogen dienen en discipelen van u mogen zijn en de belangen van uw koninkrijk mogen behartigen. Dank u, in Jezus' naam. Amen.